We hebben met elkaar gelezen over Jezus' ontmoeting met Nicodemus. En we denken naar aanleiding daarvan na over de wedergeboorte, de noodzaak van de wedergeboorte en ook de betekenis daarvan. Nou, eerst een eenvoudig voorbeeld dat ons een beetje kan inleiden in het thema van de wedergeboorte. Een van de meest bijzondere verschijnselen in de natuur is hoe een rups verandert in een vlinder. Stel je eens een rups voor, die is betrekkelijk klein en die kan zich maar langzaam voortbewegen. Hij kan alleen maar lopen of beter gezegd kruipen en hij is ook tamelijk kleurloos. Maar dan gebeurt er iets, die rups die kapselt zich in. We konden even niet het woord vinden wat daarbij hoort, misschien is er een bioloog. Poppen. Poppen gewoon? Oké, die rups die gaat poppen. Hij popt zich in. Nou ja, u begrijpt het wel. En dan zit hij in een cocon, dat weet ik nog wel. En dan vindt er een transformatie of een metamorfose vindt plaats. En het is toch ongelooflijk wonderlijk dat die rups dan verandert in een vlinder. En die vlinder die kan ineens vliegen. Die rups is opnieuw geboren. En nu kan hij vliegen. En hij is ook veel groter geworden. En hij is ook veel kleurrijker geworden. En nou, stel je nou voor dat dat niet met een rups zou gebeuren. Stel je voor dat de rups om de een of andere reden, misschien dat hij uit een boom valt en zijn nek breekt of iets dergelijks. En dat hij nooit meer een vlinder zou worden. Dan zou je zeggen zonde. Die rups die moet eigenlijk vlinder worden. En dan begint er een heel nieuw leven. Een leven met veel meer mogelijkheden. En zo heeft de Heer Jezus tegen Nicodemus gezegd. Je moet opnieuw geboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. En ik wil vanmorgen wil ik met jullie nadenken over een aantal redenen waarom dat zo belangrijk is. Nou, het is natuurlijk ook heel opmerkelijk dat de Heer Jezus dit zegt tegen Nicodemus. Nicodemus was een fariseer. Dat wil zeggen dat hij zeer strikt was in het naleven van de Joodse wet. Dat hij uiterst zijn best deed om volgens de leefregels van de Heere God te leven. Hij was waarschijnlijk ook heel trouw in het nakomen van de verplichtingen die met de tempeldienst te maken hadden. Hij gaf waarschijnlijk trouw zijn tiende en hij was trouw in het bidden. En hij was ook nog een keer, wat er staat in de NBV-vertaling, een van de Joodse leiders. Dat wil zeggen dat hij hoorde bij de Joodse raad, oftewel het Sanhedrin. En dat waren maar 70 mannen die in die raad zaten. En in die raad werd besloten voor heel Israël over religieuze kwesties en over politieke kwesties. Dus Nicodemus was een zeer vrome man. Hij was een zeer rechtvaardig man. In ieder geval in de ogen van mensen. En hij was ook een zeer geslaagd man. Ook maatschappelijk gezien had hij het ver geschopt. Hij was ook nog eens een keer een leraar. Dat vinden we ook in dit Bijbelgedeelte. Hij was een leraar en leraren in die tijd stonden in hoog aanzien. Dus Nicodemus was niet de eerste de beste. Jezus heeft hier een ontmoeting met Nicodemus. En het mooie is ook dat de Heer Jezus dat we in het hoofdstuk hierna, en dat zal ook in de volgende preek aan de orde komen, dat Jezus een ontmoeting heeft met de Samaritaanse vrouw, die zowel moreel als geestelijk als maatschappelijk gezien totaal aan de andere kant van de maatschappelijke ladder stond. En met beide mensen heeft Jezus een hele bijzondere ontmoeting. En dan zien we eigenlijk ook dat er eigenlijk niet zo heel veel verschil is wat betreft wat deze beide mensen nodig hebben. Ook Nicodemus heeft een geestelijke transformatie nodig. Het is natuurlijk heel radicaal. Het is nogal confronterend. Het is ook zeer moedig van de Heer Jezus dat hij tegen deze man, en trouwens wat ook opvalt is dat deze zeer hooggeplaatste man Jezus wel rabbi noemt. Dus hij had wel veel respect voor Jezus. Dat laat ook zien dat Jezus bij veel mensen ook hoog in aanzien stond. Maar Jezus zegt tegen deze man, Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Met alles wat je hebt bereikt, met al je goede werken, met al je verdiensten, met alles waardoor je kan roemen in je geslaagdheid, toch moet er nog een geestelijke transformatie in je leven plaatsvinden. En het eerste waarom dat nodig is voor Nicodemus, en dat geldt ook voor ons, dat is dat het is nodig om het eeuwige leven te ontvangen. Ja, we kunnen daar verschillende woorden aan geven. We hebben het ook wel eens over de behoudenis. Dat je behouden wordt. We hebben het ook wel over dat je gered wordt. Het woordje redding kan je daar ook op toepassen. Dat je niet verloren gaat. Dat komt in hoofdstuk 3 van Johannes natuurlijk ook naar voren. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus het is ten eerste noodzakelijk dat je dit meemaakt. Dat je dit nieuwe leven ontvangt. Dat ook jij, dat ook wij veranderen. Dus voor ieder mens is dat noodzakelijk om het eeuwige leven te kunnen ontvangen. Nou, we komen Nicodemus ook tegen als iemand die dus wel respect heeft voor de Heer Jezus, omdat hij hem ook rabbi noemt. Maar wat opvalt, is dat hij in de nacht tot Jezus komt. Dat duidt erop dat hij waarschijnlijk niet gezien wilde worden met Jezus. Jezus was natuurlijk ook wel een heel controversieel persoon. Er werd heel verschillend over hem gedacht. Maar hij wilde niet openlijk Jezus ontmoeten. En in het Johannesevangelie staat ook de nacht voor duisternis. Vaak hebben woorden die Johannes gebruikt ook een wat diepere symbolische geestelijke betekenis. En het was nacht. In de nacht kwam Nicodemus tot Jezus. Hij was gewoon nog niet tot geloof gekomen in Jezus. Hij had wel respect voor de Heer Jezus. Hij wilde hem wel ontmoeten. Hij wilde wel met hem praten. Hij zei ook, niemand kan de dingen doen die u doet, tenzij hij van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wonderen doen die u verricht. Dus hij herkende wel dat Jezus een bijzonder persoon was. Hij durfde misschien ook wel te zeggen dat hij door God was gezonden. En dat hij misschien wel een profeet van de Heere God was. Maar toen zegt Jezus tegen hem, Nicodemus, tenzij je opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet zien. Dus Nicodemus zag wel Jezus als bijzonder mens, maar hij zag nog niet dat Jezus de koning is. Hij had wel respect voor de Heer Jezus, maar hij was nog niet tot geloof in Jezus gekomen als zijnde de Messias. Hij was nog niet gaan belijden dat Jezus de Christus is. En de Christus betekent Messias en dat heeft alles met het koninkrijk te maken, met het koningschap van de gezalfde des Heren. En tot die belijdenis was Nicodemus nog niet gekomen. En dat heeft alles ook te maken met die behoudenis. Kijk even om dat door te vertalen naar ons leven. Een parallel met Nicodemus. Ook wij kunnen respect hebben voor de persoon van Jezus. Bijna iedereen in de wereld die zegt wel, Jezus is een bijzonder mens geweest. We hebben zelfs onze jaartelling afgestemd op zijn geboorte. Er zullen weinig mensen in Nederland zijn die een beetje benul hebben van geschiedenis, die zullen ontkennen dat Jezus enorme impact heeft gehad op de geschiedenis van de mensheid. Heel veel mensen zullen zeggen, ja, hij heeft echt heel bijzondere woorden gesproken. En hij heeft heel bijzondere dingen gedaan. En dat is allemaal waar. Maar tot geloof komen gaat verder dan dat. Nicodemus was nog niet echt tot geloof gekomen. En daarom zegt Jezus, je moet opnieuw geboren worden. En dat gebeurt als je echt gaat geloven. Dat je niet meer zegt, hij was een bijzonder mens en ik ben onder de indruk van zijn onderwijs, maar dat je persoonlijk tot hem komt, zoals hij zelf heeft gezegd, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven, en dat je die persoonlijke ontmoeting met Jezus hebt gehad. Het thema van dit hele najaar in de prekenserie is ontmoet Jezus. Dat je hem persoonlijk ontmoet. Dat Jezus Christus werkelijkheid voor je wordt. Dat je niet alleen zegt, hij was een profeet, maar dat je zegt, hij was de Zoon van God die ook voor mij is gekomen. En ik belijd hem als mijn verlosser. Ik belijd hem als mijn Heer. Ik belijd hem als mijn koning. En bij wijze van spreken, ik kniel voor hem neer. En ik ontvang hem als mijn persoonlijke verlosser. Dan word je opnieuw geboren. En dat is noodzakelijk Want met al je vroomheid en met al je goede daden en met al je maatschappelijke geslaagdheid en met al je verdiensten en alles wat je, waar je in kan roemen in jezelf, heb je nog niet dat nieuwe leven bewerkstelligd. Dat kan jou alleen maar gegeven worden. Weet je, dat is wat de Bijbel heel erg duidelijk maakt. Nou, er is ook een vergelijking, of eigenlijk een oud-testamentische geschiedenis die naar voren komt in Johannes hoofdstuk 3, wat de Heer Jezus zelf ook vertelt, wat ook alles te maken heeft met dit eerste punt, dit punt van behouden worden. En dat gaat terug op een geschiedenis die we vinden in Numeri hoofdstuk 21. En daar, dat gaan we niet lezen, maar ik zal proberen het kort samen te vatten. En daar staat dat het volk enorm begon te klagen. De Heer God gaf hun water in de woestijn. De Heer God gaf hun manna om van te eten. Maar op een gegeven moment zeiden ze, we hoeven dat rot eten niet meer. En ze waren zeer ondankbaar. En dan komen er giftige slangen die het volk bedreigen. En dan zijn er mensen die gebeten worden door die giftige slangen. En dat komt ook omdat ze zo zondigen tegen de Heere God. En als je dan gebeten bent door een giftige slang, dan ga je dood. En dan roepen ze tot de Heere en dan spreekt de Heere God tot Mozes en dan moet hij een slang oprichten, een koperen slang moet hij maken en die wordt opgericht in de woestijn. En dan staat er in dat gedeelte dat een ieder die keek naar die slang, die stierf niet. Er waren mensen die hun uiterste best deden om genezen te worden van het gif wat in hun lijf was gekomen. Er waren mensen die zalfjes toepasten en die misschien bepaalde kruiden probeerden te gebruiken, of die bepaalde medicijnen probeerden te gebruiken, of die van alles deden om van die ziekte of dat dodelijke dat in hun lijf was gekomen, om daar vanaf te komen. Maar er was maar één voorziening waardoor ze werkelijk konden leven. Het sluit heel mooi aan bij dat ene laatste lied dat we hebben gezongen. Dat we Christus mogen zien, dat je gaat zien op Christus. En mensen die naar die slang keken, die stierven niet. Een heel heftig verhaal natuurlijk. Maar het is een prachtige illustratie van het evangelie. Dit is wat Jezus zegt vlak voordat het allerbekendste vers uit de Bijbel wordt genoemd. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En daarvoor staat Jezus, zoals Mozes de slang heeft opgericht in de woestijn, zo wordt de zoon des mensen verhoogd. En weet je wat ons dat nou leert? Wij zijn allemaal gebeten door die ene slang. Die slang van het begin. Die we tegenkomen bij de zondeval van de mens. En je zou kunnen zeggen, het gif van de zonde dat zit in ieder van ons bloed. En dat is heftig. En dat is de reden dat we zo'n vreselijk dramatische zomer hebben wat betreft het wereldgebeuren. Dat is de reden dat er ook vandaag de dag mensen worden doodgeschoten met mitrailleurs. En dat er genocides plaatsvinden in de wereld. En dat is de reden dat er zoveel leed is in het grote wereldgebeuren, maar ook in het klein. In gemeenschappen, in gezinnen, in huwelijken, in bedrijven. Omdat de mens gebeten is, waardoor een bepaald gif in het bloed van de mens is terechtgekomen. En dat is het gif van de zonde. En het loon dat de zonde geeft is de dood. Het oordeel dat wij rechtvaardig verdienen vanwege onze zonde is de dood. Net als dat de mensen die gebeten werden door die slang in de woestijn gingen sterven. Dat is wat de Bijbel zegt. En dat is een ernstig probleem. Dat is het ergste wat de mensheid is overkomen. Dat het kwaad de wereld is binnengekomen. Dat het kwaad de mens heeft bereikt. Dat het kwaad ook jou en mij heeft bereikt. Dat we kennis hebben gekregen, niet alleen van goed, maar ook van kwaad. Dat ook wij kwade dingen doen. En daar moeten we eigenlijk voor sterven. Maar er is maar één weg om daarvan behouden te worden. En dat is door Jezus. En dat je tot hem komt en dat je naar hem kijkt. En dat kijken naar hem, dat heeft ook te maken met vertrouwen. En dat je vanmorgen zegt, dat je niet meer zegt, ik vertrouw op mijn eigen goede werken. Ik vertrouw op mijn vroomheid. Ik vertrouw op mijn kerkgang. Ik vertrouw op mijn prestaties. Maar dat je met Paulus zegt, al die dingen waar ik vroeger op vertrouwde, die acht ik nu vuilnis. Ik besef dat dat volkomen waardeloos is. En er is maar één waar ik op vertrouw. Tot wie anders kunnen wij gaan? U alleen heeft woorden van eeuwig leven, hebben met elkaar gezongen. En dat je vanmorgen, misschien wel voor het eerst van je leven, dat je zegt, Heer Jezus, ik weet dat ook het gif van de zonde in mijn lichaam zit. In mijn bloed zit. Maar ik weet ook dat u mij redt. Want u bent mijn dood gestorven. U hebt mijn zonde weggedragen aan het kruis. U bent mijn verlosser geworden door in mijn plaats te sterven. En ik geloof in u. En ik wil mijn oude leven verliezen. Die rups, die moet zijn oude leven verliezen. Hij moet bereid zijn om te sterven als rups. En dat is tot geloof komen. En dat is ook waar de doop voor staat. De doop. Dat je zegt, dat oude leven waarin ik het zelf allemaal probeer klaar te spelen, dat is voorbij en daar leef ik niet meer in. Dat laat ik achter mij. En Christus stierf mijn dood. En hij heeft voor mij de wet vervuld. Hij heeft voor mij rechtvaardig geleefd. En door zijn leven, door zijn sterven, door zijn opstanding uit de dood, is hij mijn verlosser geworden, mijn Messias, mijn koning. En ik geloof in hem en nu zie ik het koninkrijk van God. En dat je daardoor een nieuw mens wordt. Dat er een heel nieuw leven begint. Dat is het eerste waarom het noodzakelijk is om opnieuw geboren te worden. Dat je niet zelf de consequenties van je zonde draagt. Want dat kan je helemaal niet dragen. Dan zul je sterven. Dan zul je uiteindelijk echt sterven, zegt de Bijbel. Dan ga je verloren, zegt de Bijbel. Zegt onze tekst van vanmorgen. Mensen kunnen verloren gaan. En de Bijbel noemt dat ook de eeuwige dood. Maar het hoeft niet. Om niet, dat wil zeggen helemaal gratis. Zonder dat je het hoeft te verdienen. Zonder dat je er keihard voor hoeft te werken. Zonder dat je iets moet presteren. Zonder dat je heiliger moet zijn dan dat je nu bent. Precies zoals je nu bent, mag je vanmorgen weten dat je eeuwig leven hebt. Omdat Christus alles voor je heeft volbracht. En dan mag je geloven in hem. En dan mag je weten dat het ook voor jou geldt. Dat je niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Dat eeuwige leven is dan nu al begonnen. En ik las ook in een van de commentaren die ik nog weer nalas over Johannes hoofdstuk 3. Er werd gesproken over een leven van overvloedige vreugde en van onbegrensde zegen. Ik vond het zo mooi. Een leven van overvloedige vreugde en van onbegrensde zegen. De Heere God verhoogt ons van de diepste diepte, van de diepste hel tot in de hoogste hemel, van de grootste ellende tot in de grootste en de hoogste heerlijkheid door Jezus Christus. Dat is door het geloof in hem jouw deel. Dat is de behoudenis die nu al wordt ontvangen. Nu begint het eeuwige leven. En dan zul je niet meer bang zijn, niet meer bang hoeven te zijn voor de dood. Dan word je bevrijd van je angst voor de dood. Misschien dat hier vanmorgen wel sommige mensen aanwezig zijn die ten diepste heel bang zijn voor de dood. Maar de Bijbel zegt ook dat je door het geloof in Jezus, dat je bevrijd wordt voor je angst voor de dood. Waardoor je gebonden was. En dat je verder mag leven met een besef, in leven en in sterven ben ik van hem. In leven en in sterven ben ik veilig. Of mijn leven nu nog kort duurt of dat het nog lang mag duren. Ik ben volkomen veilig. Want echt sterven zal ik niet meer. Ik zal leven tot in eeuwigheid. Het eeuwige leven is nu begonnen. Door Jezus mijn eer. Overvloedige vreugde en onbegrensde zegen. Nou, wat we ook mogen beseffen is, en dit is het allerbelangrijkste, die behoudenis. En als er vanmorgen nog mensen in ons midden zijn die tot nu toe niet de zekerheid van de behoudenis hebben gehad. Als er nog mensen zijn die nog niet gelovig zijn geworden, dan hoop ik dat je door deze woorden vanmorgen gelovig in Jezus zult worden. Dat je vanmorgen voor het eerst zult zeggen, Heer Jezus, ik zie u niet meer alleen nu als een bijzonder mens, maar ik kniel voor u neer en ik ontvang u in mijn leven. En ik neem u aan als mijn verlosser. En je zult merken dat er dan een nieuw begin komt. Je zult merken dat het oude dan voorbij is en het nieuwe is gekomen. Gisteren nog heb ik geluisterd naar een verhaal van een vrouw. Een vrouw van in de 30. En ze was bij ons thuis. En ze vertelde van wat er in haar leven is gebeurd. We hebben met elkaar in het gedicht, dat Ton geloof ik kreeg van zijn vriend, wat hij kreeg geappt van zijn vriend, daar stond één zinsnede in die ik even wil aanhalen. Dat je weggevoerd wordt uit een gitzwarte nacht. De vrouw die gisteren bij ons thuis was, die vertelde ons haar verhaal. En deze vrouw is jarenlang moslim geweest. Uit een islamitische achtergrond. Maar ze vertelde dat ze op een gegeven moment in diepe duisternis zat. En dat ze in een nacht zo'n ontzettende duisternis ervaarde. Dat ze bijna dacht dat ze door dood ging. Het was werkelijk een gitzwarte nacht voor haar. En dat ze toen de naam van Jezus aanriep. En dat ze bad tot Jezus. Heer Jezus, Heer Jezus, red mij. En dat in één keer een ongelofelijke spanning en een ongelofelijke duisternis van haar afviel. En dat ze merkte dat het onmiddellijk weg was in de naam van Jezus. En ze is radicaal tot geloof in Jezus gekomen. En gisteren mochten we haar verhaal horen. En toen ze over de Heer Jezus sprak, toen begonnen haar ogen voortdurend te stralen. Ze was zo ongelooflijk blij met de Heer Jezus. Dat is zo'n prachtig verhaal. En eerder van de week las ik ook het getuigenis van een van jullie hier, van deze gemeente. Getuigenis dat jullie hier op het podium waarschijnlijk ook hebben gehoord. Een prachtig getuigenis. Van iemand die vroeger ook helemaal niet gelovig was. En door geloof in Jezus zo'n ander leven heeft gekregen. Waar ik het vanmorgen over heb, wat ik tot nu toe heb proberen duidelijk te maken. Het is echt realiteit. Het is geen sprookje. Het is niet wishful thinking. Het is niet een mythe. Het is niet de wens is de moeder van de gedachte. Nee, het is echt waar. Als je opnieuw geboren wordt, als je Jezus leert kennen, dan krijg je echt een nieuw leven. Dan ga je over van de duisternis tot in het licht. En dan komt er die overvloedige vreugde, komt er in je hart. En rondom dat goede nieuws zijn we hier vanmorgen bij elkaar. Nou, een ander iets wat ik zou willen noemen is dat die wedergeboorte ook nodig is om echt te kunnen veranderen. Want Jezus zegt tegen Nicodemus die begrijpt niet wat Jezus bedoelt. En dan zegt Nicodemus, ben jij een leraar in Israël? En begrijp je niet waar ik het over heb? Deuteronomium 30 spreekt erover, Jeremia 31 spreekt erover en Ezechiël 36 spreekt erover. En die tekst die willen we even samen lezen. Die wordt ook waarschijnlijk geprojecteerd als het goed is. En dat is een van de teksten waar Jezus op duidt als hij zegt, wij spreken over wat wij weten. En we getuigen van wat we hebben gezien. Daar bedoelt Jezus gewoon mee. We spreken van datgene dat we in de Bijbel hebben gelezen. In Ezechiël 36 staat, ik zal zuiver water over jullie uitgieten. En Jezus heeft het over geboren worden uit water en uit geest. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuw geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Nou, er zijn twee dingen die hierin sterk naar voren komen. En die komen helemaal overeen met wat Jezus zegt over geboren worden uit water en uit geest. Dat zegt hij tegen Nicodemus. Ten eerste zegt de Heer hier tegen zijn volk, ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is. En dat heeft te maken met de vergeving van zonden. En ieder van ons heeft vergeving van zonden nodig. Ook als je al 30 jaar christen bent, dan nog schiet je eigen gerechtigheid tekort. Onze gerechtigheid voldoet nooit aan de eis van de Heere God. Laat me een voorbeeld geven. Mijn dochter zit hier vooraan op de eerste rij. Mijn dochter is nu al aardig gegroeid, maar ik ben nog steeds een kop groter dan zij. Stel je voor dat ik 's avonds achter in de tuin met mijn dochter sta en we kijken samen naar de maan. Nou ben je er weer bij, hè, lieverd. We kijken samen naar de maan. En ik zeg tegen mijn dochter, lieverd, weet je wel dat ik mij veel dichter bij de maan bevind dan jij? Kijk maar, ik steek een kop boven je uit. Ik ben veel dichter bij de maan dan jij. Dat is natuurlijk nonsens. En zo kunnen sommige mensen denken of zeggen, weet je wel dat ik rechtvaardiger ben dan jij? Want ik doe het beter dan jij. Ik doe het beter dan die ander. En die ander is een zondaar. Maar ik ben een rechtvaardig mens. Maar het is nonsens. Vergeleken bij de heiligheid van God zijn wij allemaal zeer onrein. En we halen het lang niet. De afstand tot God is zo groot. Hij is zo heilig. Onze gerechtigheid schiet gigantisch tekort. Maar er staat hier, ik zal rein water over je uitgieten. En ik zal je rein maken. Misschien zit je hier vanmorgen wel met je onreinheid. Je zit hier met je gemeenheid. Met je egoïsme. Met je hebzucht. Met je begeerten. Met waar je begeerten je toe hebben geleid. Met je onbeheerstheid. Misschien voel je je wel heel onrein. Maar de Heere zegt, ik zal rein water over je uitgieten. Dit is de genade van God. Er is om niet, er is gratis en voor niks, volkomen reiniging van al je zonden. En dan mag je hier volkomen rein vandaan gaan. Je mag zonder vrees en schaamte tot God komen. Dat zingen we ook in een van die mooie liederen, dat we zonder vrees en schaamte zijn huis mogen binnengaan. Je hoeft niet meer bang te zijn, je hoeft je niet meer te schamen. Je bent niet meer onrein, omdat de Heere zuiver water over je heeft gegoten. En je mag volkomen vergeving ontvangen van al je zonden. Je mag volkomen vergeven zijn, je mag zelfs volkomen schuldvrij zijn in de ogen van de Heere God. Je mag schuldvrij door het leven gaan, omdat Jezus al je zonden heeft gedragen aan het kruis. En dat is geboren worden uit water. En de doop staat daar ook voor. Als je wordt gedoopt, als je hier, ik neem aan dat hier een doopbad is, klopt dat? Als mensen hier door het doopbad gaan, dan is dat een teken van de reiniging van hun zonden. En weet je wat nou de dynamiek is? Dat je daar zo dankbaar voor bent, dat je zo blij bent met die volkomen vergeving, dat je ook zegt, Heere, nu wil ik uit liefde voor u een ander leven gaan leiden. En je ontvangt, als je die vergeving hebt ontvangen, ontvang je ook de Heilige Geest. En dit is dus het tweede punt, dat die wedergeboorte, dat je echt die transformatie meemaakt, dat is waardoor je ook echt een ander leven kan gaan leiden. Weet je, wij worstelen allemaal met onszelf. Ieder van ons worstelt met zichzelf. Je worstelt met het je zorgen maken. Je worstelt met je angsten. Je worstelt met je de zonde die je nog hebt. Je worstelt met je kwetsbaarheid. Je worstelt misschien wel met de psychologische dingen. En dat is niet zo dat je van al die dingen gelijk genezen wordt. Maar je gaat wel veranderen. Door de Heilige Geest. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Wij kunnen niet tegen onszelf zeggen, ga nou eens even een ander leven leiden. En word nou eens even een ander mens. Maar de Heilige Geest in ons kan ons wel veranderen. En dat is waar Ezechiël 36 over gaat. En dat is de wedergeboorte. Dat het hart van steen, dat wordt uit je weggenomen. Wat is een hart van steen? Een hart van steen is dood voor de Heere God. Een hart van steen, dat leeft niet. Als hier een stenen standbeeld van iemand staat. Er staat hier een stenen standbeeld van Hendrik Heida. Als ik tegen dat stenen standbeeld zeg, kom eens even mee. Dan is er geen reactie. Als ik in de arm van dat stenen standbeeld knijp, dan voelt dat stenen standbeeld helemaal niets. Doof. Geen reactie. Geen leven. Maar als Hendrik Heida hier naast mij zou staan, en ik zeg, kom eens even mee, dan is er een kans dat hij met me meekomt. Als hij weet wat we gaan doen. Hij hoort mijn stem. En hij kan achter mij aankomen. En als ik hem in zijn arm knijp, ik zeg, Hendrik, luister eens even goed. Dit is niet goed in je leven. Dan hoort hij mij, dan kan hij er wat mee doen. En zo is het verschil tussen iemand die dood is voor God en iemand die levend is voor God. God roept. Jezus roept. Jezus zegt, kom achter me aan. Jezus, die grijpt ons vast. En dat is heel positief. En hij zegt, weet je, hierin moet je veranderen, maar hierin zal ik jou ook veranderen. En dan ga je achter hem aan, omdat je een hart van vlees hebt gekregen. Precies hetzelfde als wat er staat in Johannes hoofdstuk 14. Daar heeft Jezus het over schapen die horen naar zijn stem. En ze volgen hem, want ze associëren de stem van de herder. Schapen luisteren naar de stem van de herder, want ze associëren de stem van de herder met het goede. En dat is als je opnieuw geboren bent. Dan heb je niet meer een stenen hart voor de Heere, maar dan heb je een levend hart voor de Heere gekregen. En dan hoor je zijn stem en dan ga je hem volgen. Dan keer je af van de boze. Jezus heeft in Johannes 14 over allerlei stemmen, indringers die de kudde willen meenemen. Indringers die binnenkomen in de schaapskooi om de schapen kwaad te doen. Maar schapen die bij de goede herder horen, die keren zich af van de stem van de vreemde. En zo ga je je afkeren van de stem van de duivel. Je gaat je afkeren van de verlokkingen van het kwaad. Je gaat strijden tegen de zonde van binnenuit. Omdat je een nieuw hart hebt gekregen. Omdat je wil luisteren naar de stem van de Heer Jezus. Je hebt andere verlangens gekregen. En daardoor verander je echt. Omdat je de stem van de Heer Jezus gaat verstaan. Nou, kort en bondig samengevat. Van nature zijn wij ten diepste mensen die onszelf en de zonde lief hebben en moeite hebben met God en met Jezus Christus. Zo ben je van nature. Eigenlijk liefde voor je eigen dingen en zelfs liefde voor het kwaad, dat zegt Johannes 3 ook. Mensen hebben het kwaad liever dan het licht. De duisternis hebben ze liever dan het licht. Zo zijn mensen van nature. Maar door de wedergeboorte is dat totaal anders geworden. Dan heb je een hekel gekregen aan je zonde. Ja, je zondigt nog wel. Zeker. Je bent nog lang niet volmaakt. Maar in plaats van dat je je zonde lief hebt, ben je nu je zonde gaan haten. En wonder boven wonder, terwijl je voorheen een afkeer van God had. En moeite had met Jezus. En moeite had met wat Jezus van je vraagt. Om alles achter te laten. En om te sterven aan zelf. En om er openlijk voor uit te komen dat je bij Jezus hoort. Hè? Dat is misschien ook wel een eikpunt. Nicodemus durfde er niet voor uit te komen dat hij bij Jezus hoorde. Hij kwam in de nacht tot Jezus. Maar dat had je voorheen. Dat je eigenlijk schaamde voor Jezus. En voor het christen zijn. Maar dat je wonder boven wonder bent veranderd. Dat je nu een mens bent geworden die verlangt naar God. Die een bepaald honger heeft om God beter te leren kennen. En die wonder boven wonder van binnenuit een verlangen heeft om de wil van God te gaan doen. Een verlangen heeft om een heilig leven te leiden. En dat je wonder boven wonder naar de stem van Jezus wilt gaan luisteren. En dat je je afkeert van de stem van de boze. God geeft je een heel ander hart. Hij verandert je van binnenuit. Nu wordt de wet niet geschreven op stenen tafels, maar de wet wordt geschreven in het hart. Dat is de wedergeboorte. Dus twee dingen. En ik vat samen en ik rond af. En ik roep op. Ten eerste, het verschil tussen verloren gaan, sterven, geestelijke dood en zelfs eeuwige dood, of eeuwig leven. Wat nu begint, gemeenschap met God, reiniging van al je zonden, behoudenis voor tijd en eeuwigheid. Daarvoor is de wedergeboorte noodzakelijk. En je wordt opnieuw geboren als je de naam van Jezus aanroept voor de vergeving van je zonden. Dan begint dat nieuwe leven. En in de tweede plaats, als je ernaar verlangt om een ander leven te gaan leiden. Er is maar één weg. En dat is door Jezus, die door zijn geest in jou woont. Die vrouw die gisteren bij ons was, die zei dat ook. Ze is pas 2 jaar geleden tot geloof gekomen. En ze had het over dingen die best moeilijk zijn. heel moeilijk in haar familie dat ze christen is geworden. Maar ze zei, ik ben niet bang, want Jezus leeft in mij. En ook al word ik verworpen door mijn familie, het allermooiste is dat Jezus van mij houdt. En ik ben zo blij met de Heer Jezus. En ze zei zelfs, elke keer als ik erover praat, dan begin ik bijna te huilen. Zo'n ongelooflijke verandering. Jezus woont in jou. Dat is onze kracht. Dat is waardoor we andere mensen worden. Dat is waardoor we een ander leven kunnen gaan leiden. En dan ga je vrucht dragen. En dan wordt je leven zoveel mooier. Weet je, ik kan gewoon... Als ik hier weer over spreek en als ik erover nadenk... Dan denk ik... Ik kan me niet voorstellen dat mensen Jezus afwijzen... Want ze missen zo ongelooflijk veel. En als je gaat zien wie Jezus is en wat Hij je geeft, dan zul je Hem niet afwijzen. Ik weet zeker dat mensen die Jezus echt hebben leren kennen, nooit zullen zeggen, Hij heeft mij teleurgesteld. Als je zicht krijgt op de Heer Jezus, en als je gaat zien wat Hij voor je deed, dan zal je hart tot in alle eeuwigheid vervuld zijn met dankbaarheid. En een dankbaar mens... is een fijn mens om mee om te gaan. Een dankbaar mens is een bevrijd mens. Dat je kan verblijden in de Heer Jezus. Hij zal je niet teleurstellen. Ik kan me niet meer voorstellen wat het is om zonder de Heer Jezus te leven. En ik hoop dat u dat ook van harte, dat jij dat ook van harte zult zeggen. En als je nog niet tot Hem bent gekomen, dan mag je nu, op dit moment, vanuit je eigen hart zeggen, Heer Jezus, ik kom tot u, zoals ik ben. Met alles wat mij aankleeft. Maar ik geef mezelf aan u. Dan zul je merken. Dat het nieuwe is begonnen. Dan ben je een nieuwe schepping. En dan mag je je verblijden in je verlosser. Tot in alle eeuwigheid. Amen.